Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen uit de 97ste psalm, vers 1, 2 en 7. De 97ste psalm, het eerste, tweede en zevende vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook het tweede en het negende vers. Met de kerk van alle eeuwige gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit de 99ste psalm het vierde vers. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod, voor zijn voetbank neer, heilig is de Heere. Het vierde vers van psalm 99. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de schriftlezing die deze middag te vinden is in Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe, het vijfde hoofdstuk. 2 Korinthe 5 is de schriftlezing na de belijdenis van het geloof en na het zingen van psalm 99, vers 4.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu 2 Korinthe 5. Want wij weten dat, zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechte stoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscientiën geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen, en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien, die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, en zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze middagdienst kunt u vinden in 2 Korinthe 5, het 10e vers. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de verkondiging. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Willen we samen de Heere zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen over deze dienst, en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Barmhartige en genadige Heere, u die groot bent van goede tierenheid en van geduld, tot u komen wij. En laat het mogen zijn in het besef dat wij, ieden van ons, tekenen zijn van uw geduld. U droeg ons, u spaarde ons. De week die voorbij ging, de maanden die achter ons liggen, het jaar wat bijna vervlogen is. U gaf ons gezondheid, of althans zoveel gezondheid, dat wij vanmiddag hier alle kunnen zijn. En wij danken uw naam daarvoor. Maar wij bidden ook, Heere, wil u ons eraan herinneren, dat al die zegeningen, al die tekenen van uw geduld, ons stilzetten bij de noodzaak van bekering en geloof. Bij het wonder van het heden van de genade dat wij samen op deze zondagmiddag mogen beleven. U weet hoe snel we leven. En hoe oppervlakkig we soms ook leven. Het leven met zijn jachtigheid vlakt ons ook af. Er zijn zoveel dingen waar we mee bezig zijn. Soms moeten zijn. Maar we worden ook met van alles bezig gehouden. Heere, geef dat dat alles niet een hindernis mag zijn om u te zoeken en om stilgezet te worden bij de noodzakelijkheid van bekering en geloof. En dat spreekt bijzonder als dit schriftwoord aan ons wordt voorgehouden. Een schriftwoord waarin het gaat over de vergankelijkheid van het leven. Over het aardse huis wat gebroken wordt. Over het feit dat wij allen moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En we belijden het, Heere, als dat naar ons toe komt. En we blikken naar binnen in ons eigen hart. En verstaan er iets van wat er nodig is om voor u te kunnen verschijnen. Dan moeten we het zeggen, o God, treed niet met ons in het gericht. Want niemand van ons zou voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We kunnen niet bestaan als we voor eigen rekening staan. We kunnen niet bestaan als we nog vreemdeling zijn van u. Heere, bind dat zo op ons hart, dat we daaronder niet rustig kunnen blijven. Maar dat de heilige onrust in ons hart geboren wordt. Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in u, o God. Zegen ons, Heere, wanneer de weg in ons leven moeilijk is. En er vragen, strijd, ziekte, rouw, verdriet is. Laat de moeite van het leven ons tot u uitdrijven. Want ook daarvan spreekt dit hoofdstuk. Dat de moeite en de zorgen ons bij u mogen brengen. En ons wordt de plaats gewezen waar we alleen goede moed kunnen vinden. Dat is door het geloof. En als we door het geloof u mogen kennen, Heere, dan heeft dit hoofdstuk en onze tekst in het bijzonder ook een hele bijzondere boodschap. Het zegt ons dat we bereid moeten zijn. Bereid moeten zijn innerlijk. Het geloof, de hoop, de liefde. Maar dat mag ook en dat dient ook uit te stralen naar buiten. In een leven in kinderlijke vrezen van uw naam. In heiligheid en oprechtheid. En ook dan is er voor uw kinderen heel wat hen aanklaagt. Dan zijn er geen werken uit hunzelf waarop ze zich kunnen beroemen. Maar laat het dan zo mogen zijn, zoals we vanmiddag ook hopen te horen. Dat de goede werken die u van uw kinderen vraagt, dat die van eeuwigheid zijn klaargelegd. Voorbereid, zegt de schrift, opdat zij in dezelfde zouden wandelen. Ze hoeven het niet in eigen kracht te doen. Het wordt hun voorgedaan, voorgeleefd, door de grote hoge priester. En in zijn grote bewogenheid schenkt hij ook de kracht, de genade, het verlangen en het voornemen om in zijn wegen te wandelen. Leer ons dat alle, Heere. Zegen heel de gemeente. Wil u de gemeente bewaren bij uw woord. En wil u vooral ook geven dat onder de prediking van het woord. De prediking van onze broeder, dominee Ruis. En zo af en toe ook een gastpredikant. Dat het woord zijn kracht mag doen. Dat we zien mogen. Mensen die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Die vastlopen met zichzelf. En die de hartevraag, de zielenvraag leren stellen. O God, hoe zal ik rechtvaardig voor u verschijnen? Hoe zal ik in die dag met reine handen en met een gereinigd hart voor u staan? Heere, laat dat een spoorslag mogen zijn om u te zoeken en de genade van de bekering van u te smeken, pleitend op uw eigen werk en dat alleen. Zegen u allen die u kennen mogen. wil u geven dat zij onderwijs ontvangen. Elke zondag weer, ook deze zondag. En wil u uw volk bewaren, ook hier in Kralingen, dicht bij u. En oefenen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Zegen de broeders van de kerkenraad. Geef ze ernst, wijsheid, liefde en vooral genade om de gemeente te leiden. Geef dat bijzonder aan onze broeder die hier stelde. Wil u hem met uw geest bedienen, opdat hij nieuwe en oude schatten uit de schriften mag opdiepen. Wil u ook zijn met alle kerkelijke werk. We zitten midden in de periode dat de synode vergadert. Volgend jaar, zo u het geeft, zullen er weer openbare bijeenkomsten zijn, waarin heel wat naar de afgevaardigde toekomt. Wil u wijsheid geven, maar ook gebondenheid aan de schriften, dat we niet anders willen dan wat uw woord zegt. Ook al snijdt uw woord soms in ons vlees, ons theologische vlees, het vlees van onze gekoesterde opvattingen. Laat uw woord, wat twee snijden scherp is, zeggen de schriften, ons van alles afbrengen wat uit menselijke overwegingen of diepzinnige gedachten van ons voortkomt. En laten we buigen voor het naakte woord. En zo ook u wegzoeken in alle vele kerkelijke vragen die naar ons toe komen. Zegen alle kerken die tot de gereformeerde gezindte behoren. Heren, houdt u ze vast en wil u samenbrengen wat ten diepste toch bijeen behoort. En geef dat daar gebed voor mag zijn. Dat het niet een loos woord mag zijn als we zeggen, we horen toch bij elkaar, wat we soms ook tegen elkaar zeggen. Maar dat de nood van de verdeeldheid ook echt ingeleefd mag worden. Ja, wil u dat geven in heel kerkelijk Nederland. Een terugkeer tot u. Een wederkeer. Opdat de wereld mag zien, ook de wereld in deze landen, dat er een volk is. Een kerk is. Hoe verdeeld ook. Maar die u vreest. En dat dat naar buiten toe zichtbaar wordt. En ook werfkracht heeft, zoals dat in de geschiedenis van uw kerk vele malen gebeurd is. Heren, geef dat de nood van de wereld en de nood van de onbekeerde, van hen die voor eigen rekening leven en geestelijk het onderscheid tussen hun rechter en linkerhand niet kennen, op ons hart mag wegen. Wil u ze toebrengen, zegen het werk van evangelisatie. Van de prediking van uw woord op de zendingsvelden. Van de verkondiging van het evangelie onder Israël. Breid u uw koninkrijk uit, Heere. En laten we het zien mogen. Dat er velen komen van oosten en van westen. Die uw naam aanroepen en uw naam vrezen. Zegen ons ook als land en volk. Heere, u weet hoe de morele en maatschappelijke situatie is. Veel kan niet bestaan in uw heilige ogen. En soms komt het naar ons toe. Wat hebt u een geduld met Nederland? Met de regering, met de volksvertegenwoordiging, met heel de maatschappij. O Heere, laten we zien mogen dat in deze wereld en ook in ons land allerlei tekenen het zeggen. Zie, hij komt met de wolken. En laten we er acht op geven. En laten we bidden om die genade dat we bereid worden. Maar we smeken ook, Heren, breng er nog velen toe. Ook onder ons, onze kinderen en onze kleinkinderen, als we die mogen hebben. Breng er nog velen toe uit Rotterdam, uit de beide Hollanden, Noord- en Zuid-Holland, uit heel Nederland, uit deze wereld. Laat de wereld horen de bewogen stem van uw woord, wij bidden u, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wil u dat doen, Heere? Ondanks ons en onze zonden. En wil u uw kerk en uw dienaren daartoe gebruiken? We bidden het van u. In ootmoed. In het besef dat wij nergens recht op kunnen laten gelden. Maar laten we mogen zien op hem die gekomen is en komen zal. En die door zijn werk eeuwige gerechtigheid aangebracht heeft. En daarom de kerk zal inzamelen. En er zal er niet één achterblijven. Heere Jezus Christus, ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 49, het derde en het zesde vers. 49, 3 en 6. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat is het derde en ook het zesde vers van Psalm 49. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde, springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98, het vierde vers. Geliefde gemeente, Advent heeft ook alles te maken met de wederkomst van de Heere Jezus. Zo hoorden we vanmorgen. Wederkomst. En misschien denkt u in gedachten al aan wat er zoal in de Bijbel over wederkomst en wederkomen van de Heere Jezus gezegd wordt. Tekenen der tijden. Voetstappen van de Heere Jezus die aan zijn komst voorafgaan. Oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën. Er staan er vele in de reden van de Heere Jezus over de laatste dingen. Maar wat is nou het meest beklemmende teken van de tijd? Zo heel persoonlijk. Als u die lijst in de Bijbel nagaat, wat is het meest beklemmende? Dit toch. Dat niemand de wederkomst verwacht. Of u wel? Ik wel. We leven toch iedere dag alsof de Heere nooit zal wederkomen? Of is het bij u anders? De wereld rekent er niet mee, nee. Maar de kerk? In het bruidsverlangen. Ziet, hij komt. Wanneer zal hij komen? Maar dat is een teken. Want de Heere Jezus vraagt het toch. En de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij nog geloof vinden op de aarde. En dat is allereerst geloof in zijn komst. Of een ander beeld uit de Bijbel. Die 10 meisjes. 5 wijs en 5 dwaas. Ze sliepen allemaal. De wereld en de kerk. En daarom is het ook zo. Dat hij komt als een dief in de nacht, terwijl niemand ermee rekent. En dan zou de komst van de Heere Jezus op de wolken dus wel eens veel dichterbij kunnen zijn dan wij denken. We willen er in het licht van onze tekst deze middag bij stilstaan. De komst van de rechtvaardige rechter. En allereerst staan we stil bij zijn verschijning. En dan gaat het vooral over die uitdrukking geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. In de tweede plaats de dagvaarding. Wij moeten geopenbaard worden. En ten derde de uitspraak. Dat is het laatste van de tekst. Opdat een iegelijk wegdragen, loon ontvangen, zo mag het ook vertaald worden, hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. De komst van de rechtvaardige rechter, de verschijning, de dagvaarding en de uitspraak. Een bijzonder hoofdstuk, 2 Korinthe 5. Er wordt nogal eens uitgepreekt bij de bevestiging van een dienaar van het woord en dat is heel terecht. Het gaat in het slot van het hoofdstuk over de grote opdracht die in elke verkondiging zit als het goed is. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dat moet altijd de kern, het hart van de boodschap blijven. Maar laten we niet overheen lezen dat die bewogen oproep in het kader van een hoofdstuk staat waar het gaat over dingen als vergankelijkheid. broosheid, verlangen naar de eeuwige heerlijkheid. Paulus begint het hoofdstuk zo: wij weten dat als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En hij spreekt zijn verlangen uit. Dat hij nu wel hier uitwoont van de Heere, dat wil zeggen ver weg van de Heere op de aarde woont, maar dat hij ernaar verlangt om bij de Heere in te wonen, in dat huis wat niet met handen gemaakt is. Het huis van de Vader met de vele woningen. Ja, en als je dat op je in laat werken, dan zegt het begin van dit hoofdstuk dus eigenlijk iets over het leven van de kerk van God. Wij weten. Wij verlangen. Dat kan alleen een kind van God zeggen, niet? Ja, en dan ineens de woorden van onze tekst. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Sommige uitleggers zeggen, dat gaat alleen maar over Gods kinderen. Want in het begin van het hoofdstuk, de wij, dat zijn toch degenen die geloven. Degenen die door genade dat verlangen naar de eeuwigheid kennen. Nou, dan moet het hier ook over Gods kinderen gaan. Begrijpt u me goed, gemeente? Ik zeg niet dat het niet over Gods kinderen gaat. Zij moeten ook verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Maar als je het hele verband goed leest en op je in laat werken, dan moet je zeggen, ja, Paulus spreekt over het verlangen van Gods kinderen. Maar dan ineens in onze tekst verbreedt hij zijn perspectief en zegt hij, niet alleen wij, maar ook de anderen, wij allen, dus alle mensen, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Laten we bij die uitdrukking om een moment stilstaan. De rechterstoel van Christus. Toen Christus hier op aarde kwam en hier op aarde leefde, en heel in het bijzonder tijdens de jaren van zijn leven dat hij zijn ambtelijke werk deed als de Christus, de zaligmaker, dan lees je niets over zijn rechterstoel. Zijn koningschap is ook eigenlijk nog verborgen tijdens zijn leven hier op aarde, niet? Hij was geprofeteerd als de grote zoon van David die zitten zou op de troon van David en wiens koninkrijk geen einde zou hebben. Maar wat zie je van zijn koninkrijk? De koning is gehuld in het lijdenskleed. Straks wordt zijn rug stuk gebeukt door de Romeinse geesel in het hof van Pilatus. Worden zijn handen uitgespreid aan het kruis en doornageld en zijn zijde doorstoken. Hij is, zo denken we toch als we het lezen in het evangelie, niet de koning, maar de lijdende man van smarten, jazeker. En tegelijkertijd is die lijdensweg toch de weg naar zijn troon. Want zo moeten we kruis en opstanding en hemelvaart toch zien. Die koning die kwam, hij betreedt zijn troon niet zonder bloed. Niet zonder het kruis. Maar hij betreedt wel de troon. En dat is zijn troonsbestijging, zou je kunnen zeggen. Als hij 40 dagen na zijn opstanding van de Olijfberg af ten hemel vaart en de hemelen binnengaat en in de troon gezeten is met zijn Vader en de Vader hem alle macht heeft toevertrouwd in de hemel en op de aarde. En dan staat die belofte nog open. Hij zal ook als koning komen en als rechter van het heelal. Opmerkelijk dan dat de Bijbel daarover spreekt in termen van: hij zal komen als het lam. En dat hij recht zal spreken als het lam. En dat hij, wanneer hij komt op de wolken, ook toornen zal als het lam. U leest dat bijvoorbeeld in Openbaringen 6. De rechter die komt op de wolken is dezelfde, zegt onze belijdenis, die hier op aarde geweest is en zijn leven gegeven heeft voor zondaren, zijn bloed heeft gestort. Maar hij zal komen als het lam, als de man van smarten van weleer, maar met koninklijke eer, heerlijkheid en majesteit bekleed. Hij zal zitten op zijn rechterstoel. En dat betekent natuurlijk dat hij recht zal spreken. Recht zal spreken, zo hebben we samen beleden toen de belijdenis gelezen werd over de levenden en de doden. Hoe dat precies zal zijn, dat is voor ons in veel opzichten verborgen, maar wij geloven op grond van de schriften dat degenen die ons ontvallen zijn en begraven zijn, of misschien wel verdronken zijn in de zee, dat zij allen op die dag als Christus verschijnt, als rechter en op zijn troon zit, dat zij allen uit de doden zullen opstaan, lichaam en ziel opnieuw verenigd zullen worden, en allen zullen staan voor de troon, groten en kleine, kinderen en hoogbejaarden en alle leeftijden daartussen. Mensen die ooit verdronken zijn, verbrand zijn, vergeten zijn, wiens begraafplaats, wiens graf niemand kent. Allemaal. Niemand uitgezonderd. En dat niet alleen degene die dan nog leven. En misschien zijn wij dat wel. Of zijn de kleine kinderen in de kerk dat wel? Die dag nog mee zullen maken. Wie dan nog leven? Zullen het met dit lichaam en met deze ogen zien. Zie, hij komt, de rechter van hemel en van aarde. Het lam, de man van smarten, ja. Maar nu de koning. De koning met eer en heerlijkheid gekroond. En dan voegt de apostel daaraan toe: wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is een woord wat u in gedachten wel mag onderstrepen. Er staat niet zomaar: we moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat is natuurlijk ook waar. Net zoals een aangeklaagde vandaag de dag voor zijn aardse rechters moet verschijnen, zo moeten wij verschijnen voor de hemelse rechter, voor de koning der koningen, Jezus Christus, maar ook geopenbaard worden. Dat is nog iets meer. Dat betekent dat dan alles duidelijk wordt, alles zichtbaar wordt, alles bekend wordt. Want de boeken worden geopend. En in die boeken staat geschreven wie we zijn. Staat ook geschreven wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Weet u, dat is een van de erge dingen van onze zonde, uw zonde en jouw zonde en ook die van mij. Dat wij de neiging hebben om onze zonde zo snel mogelijk te vergeten. En als we ze moeilijk vergeten kunnen omdat ze ons achtervolgen, dan proberen we ze altijd toe te dekken, te vergoelijken en te zeggen: ja, maar je moet rekening houden met dit, ja, je moet rekening houden met dat. We zijn in eigen oog altijd verminderd toerekeningsvatbaar, toch? Het was zo erg niet. Anderen doen veel erger dingen. Moet je horen. Toedekken. En het hele erg geneigd zijn om onze zonde te vergeten. Wie weet nog al de zonde van zijn kinderjaren als u ouder bent. En we denken soms ook nog dat als wij ze nou vergeten zijn, dat de eeuwige God ze ook vergeten is en dat ze niet meer in zijn boek staan. Gaat maar na in uw leven. Maar op de dag dat Christus op de troon zit, worden wij met al het onze, met heel ons leven geopenbaard. En nu is een verschil van mening onder de theologen over of dat voor het oog van ieder geopenbaard zal worden. Dat zeggen sommigen. Zodat we het allemaal aan zullen horen, die reeks van klachten en aanklachten, ook van elkaar. Of dat de Heer het persoonlijk afhandelt, dat laten we maar rusten. Maar hoe het ook gebeurt, wij worden geopenbaard, oog in oog met de rechter, en heel ons leven ligt open. Geen kleine zonde, Luther noemt dat de poppenzonde van ons leven, wordt over het hoofd gezien. En dan is de vraag natuurlijk, en die is allereerst naar mij toegekomen toen ik deze preek voorbereidde. Maar hij komt nu ook tot u en tot jou. Kan jij dan voor God bestaan? In de middeleeuwen was een oud lied. Het werd gezongen als iemand overleden was in de dodenmis. En er staan deze regels in. Wanneer de rechter is gezeten op de troon en de boeken opengaan, wie zal voor hem bestaan als zelfs de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt? Ja, dat beleefden de mensen toen veel meer dan nu. U zegt, ja, dat waren toch de donkere middeleeuwen. En ze gingen daar toch de verkeerde kant mee op. De mis en de aflaat en noemt u maar op, ja. Maar er was wel een diep besef van de vergankelijkheid van het leven. En van het feit dat wanneer wij sterven of de oordeelsdag meemaken, wij onze rechter zouden ontmoeten. En dat heeft wel voorbereidend gewerkt voor de Heere om de reformatie te geven. Dat die benauwde gewetens, die geknechte harten, die mensen die wanhopig probeerden om door hun werken de schuld te betalen, dat het licht van het evangelie over hen open zou gaan. Zou het niet een van de grootste, de diepste ellenden zijn in onze dagen? Niet alleen maar dat zonde geen zonde is, maar dat we geen weet meer hebben van wat zonde tegen God is. Geen weet meer hebben dat de rechter van hemel en aarde recht zal doen en geen zonde door de vingers ziet. Want dat staat er ook. Als je de tekst grondig leest, dan staat er, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrage wat hij in het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wat in het lichaam geschiet, dat betekent heel eenvoudig wat hij in het leven hier op aarde heeft gedaan, gedacht, nagelaten. Alles wat hij in dit leven op aarde, toen hij in het lichaam was, dus nog leefde, heeft gedaan tegen God en tegen zijn woord. Of juist door genade in de vreze des Heren heeft gewandeld, alles van het leven. Maar dan dat woord wegdragen. Ja, dat is een woord met een diepe juridische klank, een woord uit de rechtbank. Je krijgt wat je verdient. Dat betekent het. Wegdragen. Je ontvangt, je krijgt in handen. Het wordt over je uitgesproken. Wat je verdient, je verdiende loon. Ja, ontzaggelijk om te zeggen. Ontzaggelijk ook om over te preken, want dat is niet makkelijk. Maar we krijgen wat we verdienen. Als we sterven. Of voor de rechterstoel staan. In de grote toekomst van het lam dat op de troon zit. En dan is de Bijbel volstrekt helder, gemeente. Volstrekt eerlijk. De bezoldiging van de zonde is de dood. Bezoldiging, een heel oud woord. Statenvertalers hebben het niet voor niets gebruikt, want letterlijk staat er de soldij. De loon die je als soldaat krijgt. De gedachte daarachter is deze, als Paulus dat zegt in Romeinen 6, dat wij dienen allemaal als we hier in dit leven zijn. Wij dienen of God, of we dienen de boze. We zijn als het ware soldaten in de dienst van het leger van de boze, of soldaten in het leger van God drieënig. En als je nou dient, hè, in het leger van de boze, dan krijg je loon. Soldatenloon. En meestal in het Romeinse Rijk werd die soldij aardig uitgekeerd. Maar als je dan oud werd en je niet meer in dienst hoefde te zijn, omdat je eigenlijk daar te oud voor werd, dan werd je een veteraan, zoals dat heette. Een oud soldaat betekent dat eigenlijk. En dan kreeg je een extra bonus, een extra gift, een stuk land. Iets waarmee je zorgen kon voor de oude dag. En daar gaat het over in die beeldspraak. Het loon van de soldaat aan het einde van zijn dienst krijgt van zijn veldheer het loon uitbetaald. De dood. Ontzaglijke gedachte. De dienst van de duivel brengt geen enkel goede gave, maar slechts de dood. En dan klinkt het uit de lippen van die gezegende middelaar die op de troon zit, de Heere Jezus Christus. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Verdien de loon. Misschien zeg je, ja dominee, daar moet u niet te lang bij stilstaan, want daar word ik bang van. De Heere weet dat het niet mijn bedoeling is om u bang te maken. Al zou het wel eens nodig kunnen zijn. Niet dat u bang gemaakt wordt, maar dat u opschrikt. Wakker schrikt uit de dodelijke slaap van het nog onbekeerd zijn. Opdat u niet doorleeft. En straks voor de rechterstoel moet zeggen, ja, het is me tijdens mijn leven wel gezegd. Al die preken die ik in de kerk van Rotterdam-Kralingen gehoord heb. En die preek op de derde adventszondag zei het ook heel duidelijk. Als ik niet verander, als ik niet uit de dienst van de boze overga naar de dienst van de Heere Jezus Christus, dan krijg ik mijn verdiende loon. De dood. En dat is in dat geval de eeuwige dood. Ja, u leest het heel aangrijpend beschreven in het boek Openbaring. Hoofdstuk 6. Dan is iets gezegd over de heerlijkheid van al de kinderen van God. Over de toekomst die hun wacht. Maar er wordt ook even, maar heel indringend de keerzijde geschilderd. Dan zal het zo zijn, als het lam komt op de troon gezeten en wij alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dan zal het zo zijn, zegt de ziener van Patmos, dat mensen zullen roepen, En hij gebruikt een woord wat je in de Bijbel ook wel gebruikt vindt van bidden. Een van de oudere schrijvers heeft gezegd, ze zullen bidden zoals ze tijdens hun leven nog nooit gebeden hebben. Maar dan wel aan het verkeerde adres. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want de grote dag is gekomen. En wie kan bestaan? Wie kan bestaan voor de toorn van het Lam? Begrijpt u het nu? Waarom de apostel, als hij deze dingen gezegd heeft in onze tekst, hij in het volgende vers zegt, wij dan wetende de schrik des Heren. Paulus zegt, dat weet ik. Daar heb ik bevindelijke kennis van, zo zou je mogen zeggen. Bewegen de mensen tot het geloof. En we zouden kunnen vragen, Paulus, kun je dan mensen bewegen? Kun je dode zondaren die doof zijn en blind zijn voor de geestelijke dingen, kun je die in beweging brengen? Nee, letterlijk niet. Maar wat Paulus wel kan, en dat doet hij in het diepe besef hoe verschrikkelijk het is als iemand verloren zou gaan. En als je het hart hebt van een apostel Paulus, of liever het hart hebt van een dienaar van het woord die door de Heere wordt onderwezen, dan heb je medelijden. Medelijden met iedere onbekeerde. Ik sprak ooit een oudere dominee, ik was zelf nog een paspredikant, en die vertelde iets over zijn eigen leven. En hij zei, joh, toen ik voor het eerst moest spreken en aan de voet van de kansel stond, toen had ik alleen maar medelijden met onbekeerde mensen. En hij zei het alsof die zeggen, wel, dat is nog maar heel weinig. Lieve mensen, het is een grote zegen. Als je voortdurend het besef mag hebben, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want wat zou het een mens baten als hij kabbelende preken gehoord heeft? Waarvan de mensen zeggen, een fijne dienst, dominee. En ze blijven er onbekeerd onder. Wat zal hij zeggen voor de rechterstoel? Wat zult u zeggen voor de rechterstoel? Wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dat is niet alleen zaak voor een dienaar van het woord, al slaat het wel heel in het bijzonder op hem. Maar dat is zaak voor ieder christen ten diepste. Als we dat beleven, wij dan wetende de schrik des Heren, de dag komt waarop alle mensen die in Rotterdam wonen, alle mensen die in Nederland wonen, voor de rechterstoel zullen verschijnen en alles komt open. Dan zou je toch zeggen, als je de kerk uitkomt en een willekeurig iemand tegenkomt, zeg joh. Je moet bekeerd worden. Ja, dat begrijpen ze natuurlijk niet. Als ze nergens bij groot geworden zijn. Maar het brandt toch wel eens op uw hart. En u spreekt er toch wel eens over. Of laat u uw buurman ongewaarschuwd verloren gaan. Omdat u misschien zelf de schrik des Heren niet kent en de klem en de bewogenheid van het evangelie vreemd bent. Ja, ook dat is een element uit de prediking van dit hoofdstuk. Wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dan zegt Paulus het eigenlijk in de volgende uitdrukkingen nog heftiger, nog indringender, dat is beter gezegd. Een van de oudere schrijvers uit de Engelse traditie zegt het zo mooi. Paulus valt als het ware voor die onbekeerde en halfbekeerde, maar ook voor de bekeerde Korintiërs op de knieën. En hij vouwt zijn handen. En hij zegt, wij bidden u in Gods naam, in de naam van de Heere Jezus Christus, laat u met God verzoenen. En zo komt die roepstem natuurlijk tot ons gemeente. In dit heden van de genade, nu in deze adventsweken de wederkomst nog wacht. De wolken scheuren nog niet open en de bazuin klinkt nog niet. Hij komt, hij komt. Het is nog het heden van de genade, voor u en voor jou nog de tijd. Om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. O, leg die indringende oproep, laat u met God verzoenen, bekeer je en leef, niet naar generen. Stel het ook niet uit, want uitstelling geestelijke zaken, dat is van de duivel. Die altijd maar influistert, joh, kan nog wel een poosje. Zoek eerst maar een beetje te genieten van het leven. Er is nog zoveel wat je toelacht. En soms zegt hij het ook tegen mensen bij het ouder worden. Ja, wat heb je nou eigenlijk aan je leven gehad? Doe maar. Een mens mag toch ook wel wat genieten. Eigenlijk is die strategie van de duivel ontzaggelijk gemeen. Ik weet niet of u hem wel eens ontmaskerd hebt. Hij probeert ons altijd bij de Heere vandaan te houden. Zo lang mogelijk, tot in de eeuwigheid, als het hem lukken zou. Maar als een zonder, als een jongen hier in de kerk of een meisje, onder de klem en de ernst van de roepstem van het evangelie, of onder de lokkende prediking van het evangelie van Gods vrije genade in Christus, verbroken wordt en echt gaat zoeken, hoe moet ik met God verzoend worden? Wat is bekering? Wat is beloof? Wat is geloof? Dan zegt hij, ja, maar je hebt te veel gezondigd. Je bent al veel te oud. Je hebt al 70 jaar onder de prediking gezeten en er is nooit wat gebeurd. Dacht je dat het nu nog kan? Nu is het te laat. Eerst stel het maar uit. En als het eenmaal op je hart gebonden wordt, nou is het veel te laat. Maar dat zegt de Bijbel nergens. Dat zegt Paulus ook niet in dit hoofdstuk. Hij zegt het zonder enige beperking in tijd. Of je nu jong bent of oud bent, met mensen in Korinthe. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ja, maar zegt u misschien, wat betekent dat dan voor degene die de Heere vrezen? Want u hebt in het begin gezegd, ja, het gaat in dit hoofdstuk toch wel vooral over degene die de Heere vrezen. Zij zeggen het toch, wij weten, zo het aardse huis van onze tabernakel gebroken wordt, dat wij een gebouw bij God hebben. En zij worden toch meegenomen in deze woorden, wij alle, ook zij. En dan loop ik toch vast met die woorden aan het slot van de tekst. Wij zullen ontvangen wat in het lichaam geschied is nadat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Gods kinderen zijn toch kinderen van God geworden uit genade. Toch niet omdat ze iets goeds gedaan hebben. Wij geloven toch op grond van wat Paulus schrijft in Romeinen 3 en wat vertolkt is in onze belijdenis, dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja. Ja, en dat leven Gods kinderen ook in, toch? Of misschien preciezer gezegd, zoals de Dordtse leerregels het uitleggen, wij zijn onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Als het gaat tussen God en onze ziel, dan kunnen we voor hem niets goeds doen. De prijs der zielen, dat rantsoen zongen we samen, kunnen we aan hem nooit voldoen. Nee, uit zichzelf kunnen ze niets goeds doen. Maar weet u wat ze leren? En dat leren ze steeds dieper, dat ze aan hun eigen kant geen goed werk kunnen presteren. Uit mij geen vrucht tot in der eeuwigheid. Dat leer je op de leerschool van vrije genade beamen. Maar juist zo, als alle hoop je ontvalt en je ziet dat er aan onze kant helemaal niets is wat voor de Heere kan bestaan, als dan het evangelie opengaat. Het evangelie van hem die op de troon zit, het Lam van God. Van wie toen hij hier op aarde gekomen was, gezegd is door Johannes de Doper: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat Lam van God, dat wil zich onder en door en met de prediking van het evangelie ontfermen over arme zondaren. Want dat is het wat we toch in het kerstevangelie heel in het bijzonder gedenken. Wat? De Zoon des Mensen is gekomen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om soldaten in de dienst van het leger van de boze. En dat zijn we van nature. Die verloren zouden moeten gaan. En ten diepste al verloren zijn. Te zoeken. En waar doet de Heere dat en hoe doet de Heere dat? Dat doet hij heel in het bijzonder door zijn woord en door zijn geest. Daarom is de kerkdienst door Calvijn al genoemd de werkplaats van de Heilige Geest. Daar wil de zaligmaker in het gewaad van zijn woord zondaren zoeken. Zondaren opzoeken om wat met hen te doen, om ze zalig te maken, om ze te behouden. Om ze eeuwig te behouden. En dat betekent dat het woord en de geest hen heen gaan drijven naar Christus, zodat ze in hun nood en in hun schuld dierbaarheid gaan zien in de Heere Jezus. Gepastheid. Volkomen zaligheid. En als dat vanavond ook aan je verkondigd mag worden en aan u: laat u met God verzoenen door hem die het Lam van God is. Door hem van wie gezegd is dat hij gekomen is om de zonden van de wereld weg te nemen. Weg te torsen, staat er letterlijk. Weg te dragen. Wat dunkt u van het Lam van God? Ja, misschien zit er iemand in de kerk die zegt: ja, dominee, dat is nou precies de vraag van mijn hart. Ik weet dat ik zondaar ben en ik besef iets, dat het verschrikkelijk is om onbekeerd te vallen in de handen van de levende God en te moeten staan voor de troon terwijl alles je aankraagt omdat je leven open gaat. Maar waar vind ik hem? Hoe vind ik hem? Weet u wat Paulus bedoelt met laat u met God verzoenen? Dat die Heere Jezus Christus, het Lam van God wat de zonde van de wereld wegdraagt, dat die in de prediking uitgestald wordt. En dat de dominee mag zeggen in zijn naam: hij is bereid en machtig. Eeuwig welwillend en goedgunstig om arme zondaren te zoeken. En hij zegt het: vlug dan tot mij en word behouden. Ja, maar ik kan niet vluchten. Ik zit zo vast. U had het vanmorgen over banden van de dood uit Psalm 116. Nou, dat is het precies. Het lijkt wel alsof ik vastgeketend zit in een gevangenis. Weet u, dan denk ik aan die die bijzondere preek van Luther. Over die tekst, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was een tekst overigens die in Luthers leven grote betekenis gekregen heeft. En dan zegt hij in een preek, het is eigenlijk meer een preekschets. Hij zegt, ja, daar lig je dan. En dan bedoelt hij ook zichzelf. Daar lig je dan, gebonden onder de last van je schuld. Midden in de nood en in de dood van je leven. En je kunt niet opstaan. Geen stap verzetten. En daar komt dat lieve lam van God. En hij zegt, geef mij nou dat hele vuile boeltje van je schuld en van je ongeloof en van je wantrouwen maar. Ja, maar ik kan dat pak niet van mijn rug krijgen. Och, zegt dat lieve lam, zo vervolgt Luther dan. Dan zal ik het van je afnemen. En hij buigt naast me. En hij neemt het over. En hij draagt het weg. Och, u zegt dat is beeldtaal. Ja, beeldtaal. Misschien wel. Maar met een diepe geestelijke werkelijkheid. Het lam neemt de schuld over. Dat kan hij doen. En dat wil hij doen. Welke schuld? Dat je zo vast zit. Hij neemt de ketenen over. Hij breekt ze stuk en legt ze op zich. Hij opent blinde ogen, waardoor je niet zien kan, God niet zien kan zoals hij is, jezelf niet zien kan zoals je bent in de ogen van God. En hij schenkt je het liefelijk licht van het geestelijk inzicht. De schuld van je leven, al die zonden als een ketting, met allemaal schalmen aaneengeregen, eindeloos, eindeloos. En dan zegt de Engelse dichter Joseph Hart, zonde, schulden, eindeloos als in de zee. Hij verzwelgt ze in zijn liefde. Laat u met God verzoenen. Dat kun je ook zo zeggen. Zoek het bij het lam. Smeek het lam van God. Die de zonde van de wereld wegneemt. Wegtorst tot aan het kruis. Of hij ook jou, uw zaligmaker wil zijn. Want als je dan straks komt voor de troon. En dat is zeker. Niemand van ons weet wat de toekomst brengt. De weinige dagen van het jaar die nog resten en zeker niet het nieuwe jaar. Maar één ding is zeker. We zullen elkaar allemaal ontmoeten. Voor de rechterstoel van God, dat is vast. En als je dan staan mag. Niet in je eigen vuile kleren. Van de dienstbaarheid aan de zonde en aan de boze. Maar opgezocht door hem wiens naam Jezus is. Hij zoekt en maakt zalig. Ja, dan gaat het niet meer om mijn werken. Dan gaat het allereerst om zijn werk. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Maar weet je wat dan wel zo is? Dan gaan de kinderen van God, die door het lam zijn opgezocht, wel van harte zoeken om in zijn wegen te wandelen. Allereerst in de persoonlijke omgang met hem, de verborgen omgang van Psalm 25. Maar ook in zijn wegen. Om heilig te leven. En heilig is niet in de eerste plaats, dit mag je wel doen en dat mag je niet doen. Want dan kom je weer helemaal in een wettisch systeem terecht. Weet u wat heilig leven is? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest, bestuur mijn schreden. en leid mij in een effen land. En dan ga je uit liefde de Heere dienen. Twijfel je daar nooit? Oh ja, nog zo vaak, maar dat is zonde hoor. Struikel je daar nooit meer dan me lief is? Maar het is toch je hartelijke verlangen en je diepste wens om te doen wat Hij van je vraagt. En dan zijn we bij het laatste stukje van de tekst, de allerlaatste woorden. Het zij goed, het zij kwaad. Uit mezelf alleen maar kwaad. Maar door genade, door de hartveranderende en zielsveranderende en levensveranderende genade van Christus. Toch goed. En dan staat het er zo mooi in Efeze 2, het tiende vers. Je moet maar eens goed nalezen. Uit genade zijt gij zalig geworden, heeft Paulus het daarover. Dat niet uit u, het is Gods gave. En even verder. Opdat wij goede werken zouden doen. Ja, dat zegt hij niet. Al komt het daar wel op neer. Opdat wij goede werken zouden doen die tevoren door God zijn geschapen. Die goede werken, die heeft God al klaar liggen voor alle die hem lief hebben. En die schenkt hij. En die werkt hij uit in hun leven. Goede werken, als je het goed ziet, en misschien hebt u wel eens iets van beleefd, is vrucht van eeuwige zondaarsliefde. En dan ga je het ook van harte zeggen. Hartelijk zal ik u lief hebben. En dan ga je het ook van harte zeggen. Ook al zit je nog vast in dit leven en heb je nog een taak in dit leven, een ambt te bekleden, of een roeping, of een baan, of een hele drukke baan. Al wil je als vader en moeder nog graag voor je kinderen zorgen en ze voorleven en voorhouden wat tot hun eeuwige vrienden dient, dan zijn er toch momenten in het leven van Gods kinderen dat ze uitzien. Het adventsverlangen. Het bruidsverlangen. Heere, wanneer zal de dag zijn? Ja, als je dan soms tot jezelf komt, dan zeg je, alstublieft, Heere, voordat u komt, wil u die jongen van me nog bekeren. Of mijn kleindochter. Die dreigt af te haken. Wil u het doen? Maar toch, er zijn momenten dat het verlangen overheerst. Zoals die jonggestorven dominee, het dichte, Robert Murray McShane. Hij was nog geen 30 toen hij stierf. Als ik staan zal voor uw troon, in het bruidskleed van uw zoon, als ik u volmaakt mag zien, eeuwig u mijn hulde bien, dan pas dank ik. En erken wat ik u verschuldigd ben. Dan pas zie het. Alle goed uit hem. Amen. We willen samen danken en bidden. Ja, Heere, wat zal dat zijn voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Sommigen zullen tot hun verwondering, hun eeuwige verwondering binnen zijn. Anderen zijn met verlangen heen gegaan in de volle zekerheid. Maar hoe het ook geweest is, het zal voor allemaal een eeuwig wonder zijn als ze u mogen prijzen voor die grote heerlijkheid. Wanneer u alle tranen van de ogen afwist, alle ziekte en alle pijn voor eeuwig voorbij is. En vooral als de zonde voor eeuwig is weggedaan. Wat zal dat zijn, Heere? O, wil uw kinderen daar heilig verlangen naar maken. Met het adventsverlangen, het bruidsverlangen naar de grote toekomst. Maar wil u ook allen die uw genade niet kennen, heilig jaloers maken. Opdat ze met alle nood, vragen, twijfels, ongeloof, schuld en zonde niet meer verder kunnen leven op een geruste manier, maar leren buigen voor u en leren smeken, Heere, hoe moet dat? Met u verzoend worden. Zou u me de weg willen wijzen? Maak uw weg door uw woord en geest bekend. Leer me u kennen, mezelf kennen, Christus kennen. Heere, laat zo uw woord mee mogen gaan. Deze week die we samen begonnen. Ga met ons. Wil ons veilig brengen op de plaatsen waar we verwacht worden. En als niemand op ons wacht, wil u dan met ons meegaan. We danken u voor al het goede wat u gaf. Dat we op deze zondag weer twee diensten mochten voorgaan in deze gemeente. Het was een tijd geleden. Maar u hebt het gegeven dat het weer kon en weer mocht. Wil u dan het woord ook zegenen? Want het is niet ons woord, maar uw woord. En wil u het doorwerken in ons leven, we bidden het. Uit genade, in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 16, vers 6 is onze slotzang. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.